We zijn er eigenlijk op heel veel problemen gestoten van wetgeving, anticompostering. En dan ga je eigenlijk zelf gaan zoeken van hoe kun je dat eigenlijk, ja, ik kan niet zeggen omzeilen, maar anders gaan doen, oppervlaktecompostering gaan doen, dus groene mesters gaan inzaaien en deze op het veld laten composteren. Wat is de bedoeling van je compost? Is eigenlijk organismen gaan enten, hè, en ze voeding geven.
Vandaag sprak ik met Nico van de Vanet. Hij is tuinbouwer op De Levende Aarde, een biologisch groenteteeltbedrijf op 6 hectare in Hertsbergen. Hij is docent bodem bij Landwijzer en won in 2021 de eerste bodemschep als inspirerende bodemzorger. Ik sprak met Nico over waar hij zijn inspiratie haalt, de strooisellaag in een bos. We bespraken zijn overstap naar een andere grondbewerking met de Actisol, de verminderde nood aan dierlijke mest en oppervlaktecompostering met groenbemesters. Nico bootst exudaten na met een restproduct van suikerriet voor een snelle start van het bodemleven. We spraken ook over de nood aan gemengde landbouw, het gebruik van compost en compostthee en lichtere machines voor behoud bodemstructuur. Hallo iedereen, welkom bij de podcast. Peer Review brengt de bodem tot leven. Hoe krijgen we meer regenwormen in onze bodems? Ik ben Jeroen Mathé van Wervel, de beweging voor gezonde landbouw. Ik ga in gesprek met mensen die op weg zijn naar regeneratieve landbouw. Omdat gezonde voeding begint in veerkrachtige ecosystemen. Dag Nico, ik ben blij dat ik met u een podcast kan opnemen, want je bent de winnaar van de eerste bodemschep, omdat je op een innovatieve manier met bodem bezig bent. We proberen in deze podcast eigenlijk mensen te inspireren om ook goede bodemzorg aan de dag te leggen. Hoe is het met jou? Gegeven de klimaatverandering, gegeven de zomer dat we achter de rug hebben.
Met mij is alles wel goed, maar ik vind het een zeer spannende tijd om alles toch in een zeer snel tempo te zien veranderen. Als landbouwer had het een heel grote uitdaging zijn om op tijd de juiste beslissing te nemen. Als landbouwer zijn we gewoon om eigenlijk altijd maar achteraf te weten of dat effectief al de juiste beslissing was. Maar ik ben wel blij dat ik een tiental jaar geleden de switch gemaakt heb om mijn bodem anders te gaan werken dan collega-landbouwers.
Wat heb je dan precies anders gedaan?
In 2009 ben ik eigenlijk gestopt om te gaan ploegen, dus eigenlijk om niet meer de grond te gaan omkeren. Dat heeft ervoor gezorgd dat mijn organisch materiaal in mijn toplaag kon blijven en daar eigenlijk kon aangereikt worden. Mijn organisch materiaal gaat gaan dienen om mijn bodemleven te gaan voeden. Iedereen weet dat veel organisch materiaal een booming is voor bodemorganismen. Waar heb ik mijn inspiratie gehaald daaruit? Ik heb eigenlijk zelf wat zitten zoeken van waar kan men nog een ongestoorde bodem vinden. En dan ben ik eigenlijk een stuk uitgekomen in een bos, in een strooisellaag. Dan heb ik me beginnen afvragen van ja, hoe werkt dat systeem? In een bos is er niemand die meststoffen strooit, niemand die grondbewerking gaat gaan doen. Maar toch groeit die boom perfect en gaat hij in principe meer droogstof gaan produceren dan een veld dat de landbouwer met alle zorg gaat gaan behandelen, koesteren, bij wijze van spreken. Hoe komt dat? Ja, het bodemleven is eigenlijk het wonder die het bos laat groeien.
Maar een bos, daar voer je niet elk seizoen een hoeveelheid biomassa af? Geen groenten?
Nee, dat is een terechte vraag die ik altijd direct terugkrijg. Maar de nutriënten dat die een boom opgenomen heeft, die zitten dan opgeslagen in het hout. En dat hout had 10, 20, 30, 100 jaar blijven staan en dan had die boom omvallen en komen terug in het circuit. Of wordt die boom geoost en wordt er iets anders mee gedaan. Dus die nutriënten dat die boom opgenomen heeft, zijn ook wel uit de bodem weg voor x aantal jaar. Dus ik denk dat je dat heel sterk kunt vergelijken met een groententeeltbedrijf of een akkerbouwbedrijf, dat er ieder jaar geoost wordt en dat afgevoerd wordt. Ja. Daar gaat dan effectief al weg, bij die boom blijft het staan. Een boom laat ieder jaar zijn bladeren vallen, dus dat is eigenlijk een stuk terug natuurlijke voeding. Als je iets gaat gaan afoosten, er zijn maar heel weinig gewassen dat je 100% van het veld gaat gaan afvoeren. Dus eigenlijk gewasresten blijven ook achter in vergelijking met bladeren die van de boom gaan vallen, denk ik.
Ja. Misschien nog even over de historiek.
Ja.
Je bent boerenzoon?
Ja, ik ben boerenzoon. Het bedrijf noemt De Levende Aarde en is gelegen in Hertsbergen. Het zat al een paar generaties terug. Het landbouwbedrijf, eigenlijk is het ooit begonnen als een gemengd veeteeltbedrijf. waar dat er dan eigenlijk, ik weet niet wanneer, varkens bijgekomen zijn, eerst van de koeien geweest zijn. Vader heeft ergens in de jaren 80 het bedrijf overgenomen. Heeft in 84 beslist om groenten te gaan telen, omdat eigenlijk de bedrijfsoppervlakte niet groot genoeg was om verder te gaan uitbreiden in dieren. En hij is eigenlijk altijd verder gegaan in die groenten. Ergens begin jaren 90 hebben de eerste koeien de deur gekregen. Het jaar nadien stonden de varkens aan de deur. En dan is het eigenlijk een volledig groenteteelbedrijf geweest. Mijn vader had het altijd wel wat moeilijk gehad om met sproeistoffen ethisch mee om te springen, om het zo te gaan stellen. En was al langer bezig met gezonde voeding. En in 1999, toen dat dioxinecrisis volop rond ons greep, heeft hij beslist om eigenlijk de stap te wagen naar bioteelt. En dat was voor wat grondgroenten.
Vrij vroeg eigenlijk, hè?
Ja, in die periode zijn er relatief veel bedrijven omgeschakeld. Ja. Of toch in onze omgeving. Dat is eigenlijk een grote omschakelingsgolf geweest, denk ik. Dan. Je hebt soms een goede crisis nodig om een verandering te creëren.
Mm-hmm. Dus overstappen naar bio is dan een beweging die een beetje gevolgd is op het verlaten van boerderijdieren?
Ja, het zat al een kleine 10 jaar tussen. Al. Tussen begin jaren 90 en eind jaren 90.
Als bioteler ben je wel blij met dierlijke mest?
Ja, in principe wel. Tegenwoordig vind ik het niet meer noodzakelijk om dierlijke mest te gaan gebruiken.
Okay.
Ik kan perfect gaan telen zonder dierlijke mest.
Mm-hmm. Doe je dat zelf?
Nu momenteel is het denk ik 3-4 jaar geleden dat ik nog dierlijke mest gebruikt heb.
Ja.
Verschillende redenen. Doordat ik niet meer kerend ga gaan werken, is het gebruik van stalmest wat ambetant. Moeilijk in te werken is, als je dierlijke mest in relatief grotere hoeveelheden gaat toepassen, ga je ook insecten gaan aantrekken die niet altijd even handig of nuttig zijn.
Tenzij je het composteert.
Tenzij je het gaat gaan composteren, dat ook. Maar ik heb dan eigenlijk nog een ander stuk bezwaar. De manier dat we nu gaan gebruiken om te gaan bemesten, dan gaan we eigenlijk onze mest allemaal gaan opsparen en dan gaan we eigenlijk ons veld in één vlaai onder de stront gaan steken, bij wijze van spreken. Er is geen één dier op aarde die zijn mest een jaar spaart en dan in één keer uitzwiert.
Ja.
Dus eigenlijk is dat een zeer moeilijk gegeven. Als je gewoon gaat zien, als er een koe in de weide loopt, dan gaat hij een koeienvlaai laten vallen en de rond onder die koeienvlaai gaat alles gaan afsterven. Mm-hmm. En de rond wordt aangevreten door mestkevers en wordt dat eigenlijk door die mestkevers verspreid.
Mm-hmm.
Als je gewoon je volledige veld onder één koeienvlaai gaat steken, dan zij eigenlijk je bodemleven eronder aan het afdoden. Hè.
Mm-hmm.
En dat strookt niet echt bij mijn huidige visie. Dus ik wil er een stuk van af van grote hoeveelheden dierlijke mest. In de natuur had er altijd wel dierlijke mest. In een bos zei je ook vogeltjes, regen en dergelijke die mest achterlaten, maar niet in de hoeveelheden dat wij als landbouwer gaan gebruiken als zijnde bemesting voor ons veld.
Ja.
Dus ik heb daar tegenwoordig wat moeilijk mee.
Je hebt eerst als onderzoeker nog gewerkt?
Ja, ik heb een hangbare opleiding, landbouw- of tuinbouwopleiding gehad. Ik heb ongeveer de volledige jaren 90 op de schoolbank gezeten om te brainwassen naar de landbouw toe, om het zo te gaan stellen. Ik ben blij dat ik dat zo gedaan heb, omdat ik eigenlijk dan wel weet dat er, hoe dat gebracht wordt.
Mm.
En waar de problematieken zich situeren of zo. Je kan veel dingen van om twee zijdes bekijken eigenlijk.
Zou je het mensen aanraden hetzelfde traject te volgen, als ze willen boeren?
Voor bepaalde dingen wel. Mm. Het zijn bepaalde inzichten die je eigenlijk wel makkelijker kunt maken doordat je die basisopleiding landbouw had, het, om het zo te gaan stellen.
Ja.
Dat hangt er ook dan heel veel af van de docenten die je had. Hoe kritisch dan die staan en als ze hun eigen durven in vraag stellen. Dus ik heb het geluk gehad dat ik wel een paar docenten had en die dat wel deden.
Ja, in Gent of?
Ik heb een graduaat in Heel gedaan. En in die periode is mijn vader dan eigenlijk gestart met het bedrijf omschakelen. Dus ik was afgestudeerd in 2000 en ik heb eigenlijk in 2000 gewerkt op Inagro. Eerst in de witloofafdeling, omdat ze zochten daar iemand en ik ben eigenlijk al van 84 grondwitloof, dus ik had wel wat ervaring in witloof.
En was de focus daar ook grondwitloof? Of?
Nee, dat was hydrowitloof, maar eigenlijk de andere focus was, die hadden net een bedrijf gekocht dat ze gingen omschakelen naar bio. En dat witloof was eigenlijk een aanloop om me te introduceren in die bioteelt op de proefhoeve. Dus eigenlijk heb ik daar de proefhoeve meehelpen opstarten en de begin vormgeven aan de boerderij. Het was de algemene proefhoeve, dus eigenlijk de proefhoeve van Inagro bioteelt. Daar heb ik een jaar of 3 gewerkt, denk ik. En ik wou eigenlijk wel iets meer. Ik wou meer gaan experimenteren.
Mm-hmm.
Wat dat daar moeilijk was door de structuur. Ik wou in principe meer lange termijns proeven gaan uitvoeren.
En daar was geen ruimte voor?
Daar is nog altijd heel weinig ruimte voor, omdat het heel moeilijk is om die gefinancierd te gaan krijgen op lange termijn. Maar goed, dat is een beleidsprobleem.
Landbouwkundig wel interessanter is om lange termijn proeven te doen.
Ja, no. Dat is een feit. Maar ja, tegenwoordig wordt alles op zeer korte termijn bezien. En dat is niet anders in de landbouw ook zo. Dan heb ik eigenlijk het geluk gehad om in 2004 op een project terecht te komen in het ILVO. Een project rond compostering, farmcompost noemde dat.
Ja.
En daarom eigenlijk ons eigen heel veel vrijheid, hun bewust van spreken, om vrij te gaan experimenteren.
Ja.
Laten we stellen dat we daar eigenlijk gestart zijn met composteren en dat we eindigd zijn met grondbewerking. Ja. En eigenlijk de conclusie was dat die grondbewerking wel zeker even belangrijk of zelfs belangrijker zijn dan die compostering.
Ja. Met grondbewerking bedoel je dan het in vraag stellen van grondbewerking aan zich? Of
zeker in vraag stellen in de grondbewerking zoals we het nu gaan doen. Dus nu zijn we gewoon van alles te gaan keren. Ik heb ook geleerd dat je moet gaan zaaien en planten op een brake akker, dat er niks van organisch materiaal mag overblijven en noem maar op eigenlijk. Ik kan daar leren en vraag stellen van, is dat wel juist? Als je dan terug gaat zien naar dat bos, is dat niet juist. Want als je in een bos gaat zien, je organisch materiaal zit in de bovenste 5 centimeter. En daaronder zit er bijna niks, maar alle bodemleven zit geconcentreerd in die bovenste 5 centimeter. En het huidige landbouwsysteem dat wij nu voeren, is gewoon, ik heb het geleerd van, ja, je moet gaan mengen, want je wortelen zitten over 30 centimeter, dus je organisch materiaal, je voedingsstof moet over die 30 centimeter gemengd zitten. Als je kijkt in de natuur, is dat niet zo. Dus zijn we daar eigenlijk al een stuk de bal aan het mislaan, met alle gevolgen van dien eigenlijk. Na erosie toe, na uitspoeling van nutriënten, en noem maar op.
Ja.
Dus daar heb ik dat geleerd, van dat die kerende grondbewerking zeer nefast is voor ons bodemleven.
Dat was een gevolg van het beginnend werk met het farmcompostproject.
Ja.
Dat is eigenlijk geland in het in vraag stellen van of het anders bekijken van bodembewerking.
Ja.
Hoe lang heeft die farmcompost gelopen?
Dat was een project van 4 jaar, waar ik zelf 3 jaar op gezeten heb.
Ja. Als je nu één ding moet zeggen, van dat heb ik geleerd, het farmcompost of...
Dat je niet mag focussen op één ding en dat je heel breed moet kijken.
Okay.
Dus dat niet is omdat je een project doet over composteren, dat je niet breder moet gaan kijken. We zijn er eigenlijk op heel veel problemen gestoten van wetgeving, anti-compostering. En dan ga je eigenlijk zelf gaan zoeken van hoe kun je dat eigenlijk, ja, ik kan niet zeggen omzeilen, maar anders gaan doen. Oppervlakte compostering gaan doen, dus groene mesters gaan inzaaien. En deze op het veld laten composteren. Wat is de bedoeling van je compost? Is eigenlijk organismen gaan enten.
Mm-hmm.
En ze voeding geven. Dus als je gewoon die organismen kunt voeding geven door gewassen te laten opgroeien en ter plaatse te gaan vernietigen, dan moet je niet meer gaan transporteren voor te gaan composteren en niet meer transporteren voor ze terug op het veld te gaan brengen. Dus dat is eigenlijk win-win. Nog fossiele brandstof dat je nodig hebt om transport te gaan uitvoeren. En dan ook van, ja, hoe willen die organismen leven, hè? En dan kom je eigenlijk uit op het systeem dat je niet keren, dat je die grond zo weinig mogelijk kan gaan verstoren. En dan kom je terug bij dat bos, dat er ook niet verstoord wordt, of toch zo min mogelijk.
Is rollercrimping van groenbemesters, is dat een vergevorderde vorm van oppervlakte composteren?
Ja, dat kan eigenlijk een vorm zijn.
Is dat iets wat in de groenteteelt gedaan wordt in Vlaanderen?
Oh, nog niet massaal eigenlijk.
Niet massaal.
We kampen daar nog wel wat verschillende problemen. Ja, ik denk dat we daar nog afgelopen seizoen misschien wel niet, maar dat we klimatologisch daar soms wel om een normale Belgische zomer gaan hebben, kan dat wel een probleem gaan zijn, denk ik.
Waarom dan juist?
In de normale Belgische zomer hebben we normaal gezien op regelmatige tijdstippen regen. En eigenlijk het platdrukken van de gewassen met die rollercrimper is een stuk op uitdroging van dat gewas gericht.
Mm-hmm.
Dus als je met de rollercrimper gaan rijden en zanderdags gaat het op regenen, dan gaat dat gewas gewoon hergroeien. Hè. Of is de kans zeer groot dat het gaat hergroeien.
Ja.
Buiten dat je met de rollercrimper erover rijdt en het is 3 weken droog, ga je dat niet gaan hebben. Dus maar eigenlijk het systeem met die rollen krimper, dat gaat eigenlijk een stuk de strooise laag in het bos gaan nabootsen.
Mm-hmm.
En waarom hij die strooische laag nodig in het bos, of wat doet hij eigenlijk? Die heeft verschillende functies. Die zorgt ervoor dat je grond niet zo snel gaat gaan opdrogen. Mm. Dus dat hij bedekt is, is er zoveel geen verdamping. Een ander ding is dat hij eigenlijk de bodem gaat beschermen tegen UV-licht. Mm. Dat de zon op de grond gaat vallen, dat dat UV-licht erop vallen. En UV-licht is gekenmerkt dat hij ontsmettend gaat werken. Dus die gaat eigenlijk uw organismen die van boven in de grond zitten gaan afdoden en krijgt eigenlijk een dode bodem.
Ja.
Dus uw bodem had het bodemleven gaan afsterven en gaat gaan dichtklitten. Een levende bodem typeert zich doordat hij eigenlijk heel kruimelig is. Hm. Een bodem die niet bedekt is, gaat eigenlijk kaal worden en kunnen er ook onkruid gaan opkiemen. Dus de onkruidkiem is eigenlijk een natuurlijk systeem van een bodem om zijn eigen te gaan beschermen tegen dat UV-licht. Dus de bodem stimuleert zelf uw onkruidgroei.
Hm.
En dan kom je eigenlijk in een ander verhaal terecht, is het bacterie-schimmelverhaal. Het is heel belangrijk naar je onkruiden toe, naar je groei van je gewas toe, benutting van meststoffen, noem maar op.
Je zei net de bodem beschermen tegen UV-licht.
Ja.
Maar wat ik soms hoor van akkerbouwers is, ik ga in het voorjaar een keer ploegen zodanig dat de grond opwarmt.
Ja.
Dus dat is wel een nadeel van roorkrimper, is dat de bodem eigenlijk door die isolatielaag die erop ligt langer tijd nodig heeft om op te warmen.
Om op te warmen, ja. Dat is een feit. Dus je bodem gaat niet zo snel gaan opwarmen, maar een bodem dat er bodemleven insteekt, ga je gewas wel sneller gaan groeien.
Ja. Ja.
Dus hoe werkt eigenlijk heel dat systeem van bodemleven? We hebben bacteriemijnende gewassen en schimmelmijnende gewassen. Bacteriemijnende gewassen zijn eigenlijk gewassen die zeer snel gaan groeien, weinig wortel vormen en snel in zaad schieten. En dat zijn eigenlijk dan hoofdzakelijk onkruiden, maar ook slagewassen, bladgewassen dat we gaan opeten.
Mm-hmm.
En dan het extreem is schimmeldominant zijn sparren, maar ook bomen en struiken en dergelijke zijn ook schimmeldominant.
Mm.
Waar situeren onze meeste planten die we gaan opeten als zijn de groenten, die willen ongeveer evenveel schimmels of bacteriën.
Mm.
Dus daar moet je eigenlijk een evenwicht zien in terug te gaan vinden.
En hoe stuur je daarop heel concreet en hoe meet je dat ook? Want
ik meet dat eigenlijk niet meer, omdat je kunt dat vrij simpel gaan weten. Ik kom dan eigenlijk traditioneel met mijn bord spaghetti terug. Veel mensen hebben dat verhaal al een keer gehoord hebben. Maar als je een bord spaghetti neemt, dan heb je spaghetti-slieren en dat zijn mijn schimmeldraden en mijn saus in de bacteriën. En iedereen weet zo dat je kunt je bord spaghetti in alle vormen en maten gaan maken, bij zo'n spreken. Dus je kan heel veel slierten gaan gebruiken en weinig saus. Dan krijg je eigenlijk een relatief stugge en vaste structuur. En dat is eigenlijk ook naar je bodem toe. Als je heel veel schimmels hebt, had je ook een vaste kruimelstructuur gaan creëren. Dus die bodem is minder gevoelig naar erosie toe. Maar had ook eerder naar schimmeldominante gewassen zijn, naar bomen toe, struiken, sparren. Een bodem dat er heel veel saus in zit, heel veel bacteriën, gaan er heel makkelijk onkruiden gaan opgroeien, om zijn eigen te gaan beschermen ook.
Mm.
Maar is ook heel erosiegevoelig. Het is ook zo, je plant die er gaat gaan opgroeien, die gaat via de fotosynthese suikers gaan aanmaken.
Mm-hmm.
En die gaat die gaan gebruiken om haar eigen groei, haar blad- en wortelgroei te gaan te werkstelligen. Maar die produceert eigenlijk te veel suikers. En die suikers gaan ze gaan afgeven via de wortels, plantexudaten genoemd. En de plant gaat eigenlijk zelf gaan sturen met die plantexudaten of dat die nu bacteriën of schimmels wil gaan stimuleren.
Ja.
Dus een bacteriedominant plant gaat eigenlijk suikers afgeven die nog meer bacteriën gaan stimuleren.
Ja.
Dus je bodem wordt meer bacteriedominant, dus wordt eigenlijk ook gevoeliger nog voor erosie.
Ja.
Onder andere. Maar ook na uitspoelen van nutriënten wordt je ook gevoeliger. Dus je schimmels zijn eigenlijk je vaste structuur. Wat weten we nu eigenlijk om een grondbewerking gaan doen? Dan zijn we eigenlijk gewoon in het bord spaghetti aan het snijden met een mes. Dus hoe meer grondbewerking dat we gaan doen, hoe meer dat we met een mes er gaan insnijden. Het schoonste voorbeeld daarvan is gewoon grondbewerking met de frees. Mm-hmm. Dat je echt alles gaan fijnhakken, dus dan zijn die schimmels allemaal kapot. Iedereen weet, als je gefreesd hebt en het gaat erop regenen, dan heb je gewoon een blubber.
Mm-hmm.
Er zit er niks meer van structuur in. Dus eigenlijk alles is kapot. Dus eigenlijk is dat vergelijkbaar met je bord spaghetti dat je gewoon kapot sneed, dan krijg je ook een blubber.
Ja.
Dus eigenlijk een heel goede vergelijking. Dus als we gewoon gaan zien dat onze landbouwgrond, de manier waarop we ze op gaan bewerken en gaan bemesten, dan weten we eigenlijk sowieso dat we bacteriedominant zijn. Hm. Ook aan de onkruiddruk dat we gaan zien, als je heel veel onkruiden ziet, dan weet je dat je bacteriedominant zit. Dus dan moet je er eigenlijk alles aan doen om meer schimmels te gaan krijgen. En ik zeg dikwijls zo van, ja, er kunnen niet genoeg schimmels zijn. Omdat het heel moeilijk is, voor de, vanaf dat je grondwerking doet, maak je er weer kapot.
Ja.
Als je gaat gaan schoffelen, maak je er weer kapot. Mm-hmm. En zeker in mijn geval, in de zandgrond, is het heel moeilijk om schimmels langdurig over te gaan houden. Omdat de zandgrond is een grove korrel eigenlijk. En vanaf dat je erin bewerkt, zou die eigenlijk die schimmeldraden kapot gaan schuren ook nog. Ja. Dus niet alleen ze kapot snijden, maar ze eigenlijk ook kapot gaan wrijven.
Ja.
De manier van bemesten. Men heeft ooit ergens een keer drijfmest uitgevonden. We vonden dat niet meer nodig om onze dieren te gaan strooien met stro en dergelijke. Die drijfmest is zeer koolstofarm en gaat eigenlijk geen schimmels gaan stimuleren, maar eigenlijk enkel maar bacteriën gaan stimuleren. De hangbare landbouw dan gaan werken met kunstmeststoffen. De kunstmest bevat niets van koolstof, die gaat eigenlijk enkel maar bacteriën stimuleren. Die bacteriën gaan dan eigenlijk nog de rest koolstof die in de bodem aanwezig is, gaan opnemen om zelf te kunnen gaan leven. Dus,
waardoor het de koolstof nog verder
had. Dus de koolstof wordt daar nog verder uitgemijnd door gebruik van kunstmest.
Ja.
We zijn eigenlijk op een punt gekomen dat we bijna niet veel minder meer koolstof in onze bodem kunnen hebben.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk wel heel schrijnend.
Waar streef je zelf naar en zie je dat realiseerbaar?
Ja, het moeilijk aan heel het systeem is, als ze grondstallen gaan nemen, dan wordt er op een diepte van 0,30 genomen en gaan ze daarop je koolstof gaan bepalen.
Ja.
Maar het systeem van dat ik ga toepassen, ga landbouw voeren, dan zit mijn koolstof eigenlijk in de bovenste 5 à 10 centimeter.
Mm-hmm.
En die onderste 20 centimeter wordt meegenomen als oude landbouwtechniek, van je koolstof moet overal stijgen. Dus ik kom nog altijd vrij pover uit. Wat mijn percelen zit nog altijd tussen de 1,2 en 1,8.
Ja.
Maar moest ik een stal gaan nemen van die bovenste 5 centimeter, dan kom ik zeker boven de 3 uit.
Ja.
Daar zit mijn concentratie heel hoog. En
daar focus jij
op. En daar focus ik me nu op. Als je in die toplaag heel hoog zit, dan is je bodem eigenlijk zelfvoorzienend.
Mm-hmm.
Dus dan moet je eigenlijk niet meer gaan bemesten. In theorie moet je eigenlijk gewoon zorgen dat je organisch stofgehalte op peil blijft.
Hoe kan een bodem zelfvoorzienend zijn met een intensieve groenteteelt, waar je toch redelijk wat afvoert van de bodem, nutriënten die je afvoert?
Ja, dus eigenlijk moet je dan gewoon terug gaan kijken naar je bos. Het bos is ook zelfvoorzienend.
Mm.
We zijn ons altijd aan het focussen op vlinderbloemigen, voor stikstof uit de lucht te gaan fixeren.
Ja.
Maar er zijn veel meer vrij levende, nitrificerende bacteriën die in de bodem aanwezig zijn.
Mm-hmm.
Het enige probleem is dat die voldoende organisch materiaal nodig hebben om te werken.
Ja.
Dus die hebben gewoon een heel hoge concentratie organisch materiaal nodig om hetzelfde te gaan doen dat aan de vlinderbloemen gaan doen.
Mm.
En dat is ook het systeem dat een boom stikstof uit de lucht gaat gaan halen.
Mm-hmm.
Is het via die vrij levende, nitrificerende bacteriën.
Ja.
Dus als je dat kunt nabootsen in je landbouwgrond, dan ben je er, hè.
Nu, in het landbouw, of in het denken over plantenvoeding, wordt er vaak gefocust op de NPK, de stikstof, fosfor en kalium.
Ja.
Stikstof heb je iets over verteld. Wat met fosfor en kalium en andere micronutriënten?
Ja, eigenlijk moet je ervan uitgaan dat alle bodems voldoende nutriënten bevatten.
Mm-hmm.
Of zelfs te veel, zeker nog fosfaat toe.
Als je dat tegen een gangbare collega zegt, verklaart hij u dan voor gek? Of als
dat is moeilijk uit te leggen.
Of als leraren op de landbouwschool zegt.
Die zijn allemaal op pensioen, dus al een voordeel.
Wat zouden die daarvan zeggen?
Ja, die zou me zot verklaren.
Hm.
Maar ik merk nu, dit jaar heb ik nog een heel klein beetje bijbemest. En eigenlijk via suikers dat ik ga gaan bijbemesten.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk OPF, dat is een afvalproduct van rietsuiker. En dan eigenlijk zeer lage doseringen. En wat wil ik eigenlijk met die OPF gaan doen, is de suikers dat de plant afgeeft, even nabootsen. Dus als je plant groeit, gaat die suikers gaan afgeven om via de plantwortels aan je bodem leven, mm-hmm. voor je schimmels en bacteriën te gaan stimuleren. Waarom gebruik ik dat nog? Is omdat we in het voorjaar voor de plant een snellere start gaan geven.
Ja.
Want we zitten eigenlijk in een economisch systeem dat we in het voorjaar vroeg groenten moeten kunnen op de markt gaan brengen. Want als we het normale verloop van een plantengroei gaan nemen, dan moeten we in juli en augustus alles zelf opeten. Want iedereen is op reis naar Spanje en Frankrijk.
Ja.
Dat gaat misschien in de toekomst veranderen, heel het energieprobleem. Maar de huidige situatie zorgt er eigenlijk voor dat wij in mei en juni onze topproductie moeten hebben. En dat is nu momenteel bijna enkel mogelijk door even bij de start een heel kleine heft van die suikers te gaan geven. Dat is eigenlijk gewoon, wat doe ik daarmee? Is dat bodemleven gewoon een stomp in zijn kont geven, bij zo'n spreken. Ja. En zeggen van, oké, dus dit is je start.
En doe je dat al lang en merk je daar goede resultaten mee?
Ja, eigenlijk wel. Het is al enkele jaren dat ik dat nu gebruik. Als ik nu ga gaan zien naar eenheden stikstof, dan heb ik voor dit jaar 40 eenheden stikstof gebruikt op 5 hectare. Dus dat is geen 10 eenheden per hectare.
Dat is dan stikstof die in die suikers
zit? Dat zit in die suikers, ja.
Ja, okay.
Dus als je het in stikstof gaat uitdrukken, komt okay. Dat op een 10 eenheden per hectare.
En in gewicht uitgedrukt per hectare?
Tot 100 kilo korrelmeststof zijn.
En is dat een product dat een reststroom is van een bestaande?
Dat is afval van de suikerrietproductie. Het enige probleem is dat die suikerriet, dat dat hier niet in Vlaanderen geteeld wordt, maar dat ergens ver weg is.
Dienst de suiker heeft niet iets dergelijks?
Nee, maar suikerriet, suikerbiet is zo. Er is een conflict met Napoleon geweest, zeker dat dat ontstaan is, dat ik het goed voor heb. En dat maar een of andere oorlog is. Dat is normaal gezien, rietsuiker is de meest efficiënte manier voor suiker te gaan winnen.
Huh.
En dus ergens met oorlogen geweest dat ze bietensuiker beginnen maken zijn. Dus bietensuiker is een zeer inefficiënte manier voor suiker te winnen.
Oh, okay.
Suiker is in principe gewoon het suikerriet afhakselen, fijn hakken, persen en that's it.
Ja.
En zo, wat.
Aansluitend bij wat je net zei over suikers om het bodemleven te stimuleren en de rol die planten daar zelf bij spelen om het bodemleven te stimuleren. Een Amerikaanse agronoom en boer, John Kemp, zei is dat een gezond gewas eigenlijk de beste garantie is voor een goede bodemopbouw. Ben je daarmee eens?
Ja, het is een wisselwerking tussen beide. Dus een gezonde bodem zorgt dat er een gezond gewas op staat en een gezond gewas zorgt dat er voldoende suikers afgegeven worden zodat die bodem ook weer gezond wordt.
Ja.
Dus eigenlijk, uw plant werd volledig in een wisselwerking met haar bodemleven.
Wat hij ook zegt is dat de plant verschillende fases van plantgezondheid heeft. En de eerste fase is perfecte koolhydraatsynthese. Dus dan gaat hij inderdaad suikers afscheiden naar het bodemleven. Dan komt eiwitsynthese.
Ja.
En het derde niveau is lipidesynthese of vettensynthese.
Ja.
Waardoor dat planten glanzender gaan worden. En op dat moment zouden zij ook vetten afscheiden naar het bodemleven. En bacteriën kunnen geen vetten verteren, maar schimmels wel. En dus op die manier zegt hij van op een bepaald niveau van plantgezondheid, ga je eigenlijk de schimmels gaan stimuleren. Heb je daar al van gehoord, van die redenering? Of die...
Nee, maar kun je wel volgen, want eigenlijk, de bedoeling van een bodem is eigenlijk, ja, bos worden, denk ik, hè. Dus eigenlijk, als je een braakstuk grond hebt, het eerst dat er omkomt, zijn onkruiden. Die onkruiden sterven af, dus het organisch materiaal die achterblijft, is voedsel voor bacteriën en schimmels. Dus dan kan er een nieuwe plant komen die iets meer schimmeldominant is dan die niet ervoor gestaan heeft.
Ja. Het verhaal dus, van de ecologische successie.
Ja. En wat dat we nu eigenlijk aan het doen zijn in ons systeem van landbouwvoeren, we willen in die bacteriefase blijven. Hè. Want het probleem is dat onze voedselvoorziening volledig, of toch voor een groot stuk, gericht is op eenjarigen. Dus eigenlijk, denk 90% van het voedsel dat we innemen, zijn eenjarigen. En dan moeten we van voor in die successie blijven. Hè.
En hoe ga je daar zelf mee om? In de zin van, heb je ooit gedacht al aan agroforestry of bomen op het bedrijf brengen? Hoe ben je eigenlijk begonnen in de groententeelt? Was dat tevoren al groententeelt? Of heb je een grasland moeten
omzetten? Nee, dat was al groententeelt.
En mocht je nu een grasland moeten omzetten als beginnende boer naar groententeelt?
Ja.
Hoe zou je dat aanpakken?
Dan ga ik eerst een keer goed vloeien dat gras is. Dan als tweede ding ga ik me de vraag stellen van dat grasland, is dat niet beter dat dat grasland blijft? Mm. Is die grond wel geschikt om akkerland of tuinbouwgrond te gaan worden? Want eigenlijk zijn er heel veel gronden in Vlaanderen die dat totaal niet voor geschikt zijn, maar door de wetgeving eigenlijk misbruikt worden als akkerland, die eigenlijk grasland zou moeten zijn.
Zou er moeten zijn, ja.
En omgekeerd ook, grasland die perfect als akkerland kunnen gaan dienen.
Mm.
Maar terug door een of andere wetgeving grasland geworden zijn en die grasland blijven.
Mm-hmm.
Het heeft me ooit eenmaal een keer een ideaalbeeld uitgelegd. Eigenlijk moet je gaan zien, je hebt een huis en rond dat huis heb je je moestuin. Mm-hmm. En dan verder van dat huis heb je je akkerbouw, dus eigenlijk je graanteelt en aardappelen en iets grovere teelten. Dan verder heb je grasland en dan nog verder heb je je bomen, bos, je bos. Ja. En je gras en je bos moet ervoor zorgen, dat moet voor de voeding zorgen van je akkerland en je tuinbouwgrond. Dus eigenlijk, uw koeien en dergelijke, of uw vee, moet dat gras gaan omzetten tot eetbare producten. Dus dat is iets dat we nu wel aan het vergeten zijn, denk ik, maar wij kunnen geen gras verteren. En een koe kan wel gras verteerbaar maken voor ons.
Mm-hmm. Ja. En idealiter is de rol van koeien dan om mestoverschot te produceren die dan in de groenteteelt kan benut worden.
Onder andere, volgens ja. Dat beeld. Ja. Ja. Maar niet zoveel mest nodig dan we het nu gaan doen.
Nee. Nee.
Maar met mate en eigenlijk dat bos, een deel van het strooisel van dat bos of eigenlijk gewoon houtsnippers van dat bos kunnen ook gaan dienen als mulch voor ons akkerbouw. Hè.
Ja.
Dus eigenlijk kan dat een perfect ecologisch systeem gaan worden.
Wat je nu zegt is een soort van agroforestry, waar dat de bomen toch nog in het bos blijven.
Ja, en als je gewoon een bos gaan zien, ook open plaatsen.
Mm-hmm.
En wat ik het zelf wat moeilijk mee heb met het agroforestry, iedereen is zo gewoon wat bomen aan het planten en rijden en dan gaan ze er gaan tussen gaan telen.
Ja.
Ik stel me zeer sterk de vraag van, zitten we niet wat te noordelijk om de schaduw die dan die bomen produceren te gaan compenseren?
Ja.
Ik ben al verschillende keren in het zuiden in Spanje geweest en daar ben ik het volledig mee eens dat die bomen een zeer positief effect hebben op de gewasgroei. Want onder een boom groeit het wel en dat in de open zon staat niet. En als ik hier zie aan een bomenrij, dan groeit het niet. En dat in een open veld staat, groeit het wel.
Ja.
Dus ik heb daar wat moeilijk mee. Ik denk dat we eerder tot het systeem moeten komen, agroforestry, van dat je gewoon een veld hebt van 2-3 hectare en daarnaast een bos.
Mm-hmm.
Dan in plaats van 2-3 hectare en daar om de 10 meter een rij bomen erdoor.
Okay.
Dat is mijn visie op agroforestry.
Ja. Nu, het wordt in weiland wordt het voor schaduw voor koeien ook gebruikt. Hè?
Ja.
Dus maar dat denk ik is nog een ander verhaal.
Het volledige agroforestry, dat ik hier en daar wel zie verschijnen, zo van groententeelt tussen boom, klopt ergens niet.
Maar vaak is het dan met lager blijvende bomen, hè? Dat men werkt in de intensieve, op CSA-bedrijven, werkt men niet
met dat bestand. Ook, en bomen die later in blad komen, en ik ben er nog niet aan uit, nee. Ik ga het zo stellen.
Okay.
Ik sta er niet negatief tegenover, maar het klopt ergens nog niet.
Nee. Dus die vraag van, moest je van grasland vertrekken, stel dat je dat effectief had moeten doen.
In de zomer ergens in kapot te maken, omdat dat het makkelijkst is. En zorgen dat ik nog een nieuwe groene mester kan gaan inzaaien, die wel makkelijk kapot te krijgen is.
Ja.
Grasklaver wordt nog altijd het paradepaardje in de bio gezien, als zijn de groene mester. Maar om hem kapot te krijgen, niet kerend, dan gaat hij je meer energie gaan kosten en ga je veel meer koolstof in de lucht blazen dan dat hij eigenlijk kan opbrengen.
Ja.
En dan kies ik liever voor een groenbemester die theoretisch minder koolstof opbrengt, maar die er effectief wel meer gaat gaan aanbrengen, doordat je minder bewerking moet gaan doen om hem te vernietigen. Graan zijn daar eigenlijk ideaal voor, omdat graan zijn heel makkelijk te vernietigen. Met 1 of 2 bewerkingen zijn die kapot. Ga je naar gras toe, ga je 4, 5 bewerkingen en dan blijft er nog altijd iets over.
Ja.
Als er 1 grasprietje overblijft, dan heb je het einde van het seizoen een graspool van 30 centimeter doormeter. Als er 1 graanplantje overblijft, dan schiet dat op en het gaat vanzelf dood.
Ja. Wat denk je dan aan? Rogge en wikken bijvoorbeeld? Of mengelingen?
Rogge en wikken. Ja. Ik ben nu momenteel redelijk fan van Japanse haver, omdat dat ineens dat die groot genoeg is dat hij in de winter wel gaat kapotvriezen.
Gebruik je die zelf
als
rustgewas?
Ja. En ook omdat die eigenlijk vrij snel, het is een bladgraan, bij wijze van spreken, dus die gaat eigenlijk vrij snel de grond gaan bedekken ook.
En doe je dat in menging? Of rijnteelt?
Meestal nu is het enkel de Japanse haver. De bedoeling was om dit jaar te gaan experimenteren met mengelingen, met soedangras en dergelijke in. Maar door de droogte is dat eigenlijk er niet van gekomen.
Terwijl soedangras in de droogte juist zo goed
kan. Ja, maar het ging het nooit kunnen. Het ging niet kiemen. Nee, oh ja. Het was te droog om te laten kiemen eigenlijk. Maar er zijn andere collega's die het al kunnen zaaien en die er eigenlijk wel heel goed zetaald mee hadden.
Ah, ja. In de groenteteelt?
Het was boomkwekerij onder andere. Misschien ook een handige tip is zo van... Het is niet omdat je in de groenteteelt zit, dat je je oplossing in de groenteteelt leidt.
Mm-hmm.
Want meestal gaan ze ergens anders leiden, in een andere sector.
Mm.
Dat is iets dat ik ooit geleerd heb van een docent.
Kijk eens over het muurtje.
Ja. Het is niet omdat ik een groenteboer ben, dat ik niks van een veeteler kan leren. En omgekeerd. Dat wordt me eigenlijk wel ingeprent. Van, ja, op school we zal spreken van, ja, hij is een veeteler, dus... Je moet naar je vee kijken. Je kunt niks leren van die groententeler.
Terwijl er in de agroecologie wel echt een drijfveer is om terug te gaan mengen. Om te despecialiseren eigenlijk.
Ja.
Terug dierlijk en plantaardig te integreren. Jij zegt in de groententeelt heb ik nu qua dierlijke meststof. Is dat voor mij op dit moment niet zo nodig? Of
nee, wenselijk? Voorlopig gebruik ik eigenlijk niks...
Nog een vraagje over composteringsmethode. Je zei iets interessants, vond ik, over compost is enerzijds inoculatie en anderzijds eten voor het bodemleven.
Ja.
Inoculatie met bodemleven en eten voor het bodemleven. Welke compostmethodes ken je? En is, want ik ken er zelf één, die van Johnson Soup. Dat een schimmeldominante compost bioreactor is.
Ja.
En waar dat eigenlijk... Dat is een compost die heel lang moet rijpen. Langer dan 8 maanden.
Ja.
En doordat je die niet gaat keren, maar toch aeroop houdt, krijg je daar een enorme schimmeldiversiteit. En als je dat dan gaat op het veld toedienen... Dat is eigenlijk niet gemaakt om als plantenvoeding te dienen... En ook niet als planten of als voeding voor het bodemleven, maar puur inoculatie.
Ja.
Als je dat op het veld rijdt, dat is 45 gram per vierkante meter. Je ziet dat niet liggen eigenlijk.
Nee.
En daarom wordt dat zelfs meestal gebruikt om in de plant voor, in irrigatie of fertigatie, hoe noemt dat, als inoculant eigenlijk te dienen of het saaizaad mee te inoculeren.
Ja.
Heb je er al van gehoord? Wat denk je daarvan? Welke composteringsmethodes
ben jij? Ik ben meest vertrouwd met de CMC-methode.
Ja. Wat is dat?
Dus ja, gecontroleerde microbiële compostering, vrij vertaald. Dus eigenlijk dat je temperatuur en je CO2-gehalte gaan opvolgen en je vocht.
Mm-hmm.
Dat is een zeer snelle compostering, 6 tot 8 weken.
Ja. Waarbij dat je keert ook.
Waarbij dat je keert en het aantal keren dat je gaat gaan keren hangt heel sterk af van je samenstelling.
Ja.
Dus in de periode met farmcompost hebben we dat toen eigenlijk heel veel op geëxperimenteerd. En je kan perfect composten gaan maken dat je eigenlijk dat je in principe maar 1 keer moet keren.
Ja.
Ze raden eigenlijk aan voor eigenlijk toch wel 3 keer te gaan keren, omdat die buitenste 10 centimeter van je composthoop toch een keer aan de binnenkant zou gezeten hebben om mooi te gaan composteren.
Dat je meer een homogene...
Dat je een homogene compostering krijgt. Om dat een heel schoon, homogeen product te krijgen, moet je eigenlijk ongeveer 3 keer gaan keren.
Ja, in die 6 tot 8 weken.
Ja, maar eigenlijk moet je het gaan keren in de eerste 14 dagen.
Ja.
En dan moet je hem laten rusten.
En de beslissing om op een bepaald moment te keren, is door temperatuuropvolging ingegeven?
Oftewel temperatuur, oftewel CO2.
Ja.
Dus dat je CO2-gehalte te hoog komt, stellen ze dat je zuurstofgehalte te laag wordt en dat je eigenlijk anders aan je roep gaat komen. En dat je hem dan keert, breng je eigenlijk nieuwe zuurstof in.
Zou je dat aanraden aan boeren om een boerderijcompostering op gang te trekken?
Ja, en direct nee. Ja, het is een heel schoon product eigenlijk, maar nee, het is zeer arbeidsintensief en zeer energieintensief. Het keren is vrij veel energie. En ook het materiaal verzamelen is energieintensief en dan terug gaan openspreiden.
Ja.
Vandaar dat ik eigenlijk zelf meer gekomen ben tot oppervlaktecompostering. Dus gewoon groenbemesters zaaien en die ter plekke gaan vernietigen. En als je al bodemleven in je bodem hebt, is het perfect oké. En dan eigenlijk het systeem van inoculeren. Je kunt ook een perfecte compost, een compostthee van maken en die gaan uitspreiden.
Mm-hmm.
Dat is ook een manier van inoculatie van bodemorganismen.
En heb je daar zelf ervaring mee met compostthee?
Dat ja, 20 jaar geleden denk ik daar wel wat mee bezig geweest. En dat was eigenlijk wel goed. Maar wat ik eigenlijk dan bij Leen Ingham geweest zijn, geleerd heb, eigenlijk van hoe triester je bodemleven is, hoe beter je effect is, hè, van wat hij toepast.
Ja.
Ik denk naar mijn grond dat ik daar eigenlijk niet veel mee gaan zien.
Nee, dat was in 2006. Of is zij naar hier gekomen?
Nee,
of?
Wij zijn naar hinder geweest in 2005.
Microscopielessen gaan volgen en zo.
Ja.
Ja. Want zij is dan inderdaad...
Zij is dan in 2006 hier geweest. Hè. Ja. Dat was eigenlijk op ons initiatief.
Ja, ja. Ja. Wat liep beter dan verwacht en wat liep moeilijker bij het innoveren in bodem?
Beter dan verwacht, dat eigenlijk een bodem wel heel snel zijn eigen kan herstellen.
Mm-hmm.
Een zandgrond is wat moeilijker, maar ik heb dat ook op leem- en kleegrond gedaan. Ik heb ooit op kleegrond gewerkt gehad, dat was hangbaar. In het voorjaar kon je met de spade niet in de grond, dus kon je geen centimeter diep met je spade. En niet kerend gewerkt en organisch materiaal bovenin. En op het einde van het seizoen, dat was een maïsteelt. Dan kon je 20 centimeter diep graven, gewoon met je hand. Mm. Dus dan heb je geen spade meer nodig.
Ja, hoe heb je dat gedaan dan?
Dat was gewoon met een actisol. En men daar 4-5 keer over gereden, denk ik. En we zijn uiteindelijk 15 centimeter diep geraakt.
Mm.
Maar dat zorgde wel dat er terug lucht in de grond zat. En er was heel veel organisch materiaal bovenin.
Ja.
Dat een grasland was die gescheurd is. En er is toen, het was een hangbare boer, dreigmest opgekomen. Maar dat was eigenlijk de ideale combinatie voor een bommetje voor het bodemleven. In plek van het onder te ploegen, zat dat eigenlijk allemaal bovenin.
Ja.
En heeft dat eigenlijk de schoonste kremelstructuur gegeven dat ik ooit gezien heb.
Ja.
In een goede 6 maanden tijd. Dus je bodemleven kan heel snel een eigen herstellen. Ja. Als je maar de goede...
Juist was je vrij negatief over drijfmest. Maar nu ben je toch positief.
Als het in combinatie met koolstof toepast. Ja. Dus dat grasland die gescheurd werd, was eigenlijk een koolstofbron.
Ja.
Ik geef het nu gewoon als voorbeeld. Dus het kan wel.
Ja.
Maar het gebruik van drijfmest wordt altijd...
Er zit wel veel verschil in soorten drijfmest. Je hebt
dat ook, maar...
Varkens, je hebt runderen. En binnen de runderen heb je ook... En bij de varkens geldt dat ook. Dat het heel erg afhangt van wat die varkens gegeten hebben. Ja, als die meer ruwvoer krijgen, dan gaat de koolstof in de drijfmest veel hoger zijn.
Ja.
Net als de diergezondheid. Gaat ook de koolstof-stikstofverhouding veel positiever zijn voor het bodemleven als die meer ruwvoer gekregen hebben.
Ja.
Dus drijfmest, sommige, ik heb al boeren horen zeggen dat ze geen drijfmest van andere bedrijven willen gebruiken.
Ja.
Dat dat veel te weinig koolstof bevat. En dat ze er zelf over waken dat hun mest wel een goede koolstof-stikstofverhouding heeft.
Ja.
Maar dus die combinatie...
En die combinatie is dat wel... Is
met
dat,
voldoende koolstof,
ja.
Wel een goede win voor de aggregatie in de bodem.
Ja.
Wat liep moeilijker dan verwacht?
Moeilijker dan verwacht. Ik kan eigenlijk hetzelfde voorbeeld gaan geven van een maïsperceel.
Mm-hmm.
Het moment dat die maïs geoost wordt, dan is het terug naar afie. We zijn met zware machines overgereden en kunnen gaan stellen, dus in het begin van het jaar, toen we dat begonnen zijn op dat veld, zat er daar niks van regenwormen. Op het einde van het seizoen zat dat plein vol met regenwormen.
Mm-hmm.
Dan rijden ze de maïs af en dan zijn al die regenwormen terug dood. Hè.
Mm.
Want die zijn gewoon plat. Hè.
De aggregaten zijn eigenlijk plat gedrukt.
Ja, dus die zware machines hebben erover gereden, die grond is gecompacteerd.
Mm-hmm.
En die wormen zijn letterlijk plat geduwd.
Ja.
We moeten er eigenlijk toe komen dat we terug met lichtere machines... gaan oosten.
Ja, of werktuigdragers.
Ja.
Ja.
De landbouw is nu zodanig grote schaal geworden dat dat vrij moeilijk wordt.
Mm.
Dus althans vrij simpel op te lossen. Gewoon zorgen dat de landbouwer een eerlijker loon krijgt. Dan had hij ook wel meer kunnen investeren in zijn grond.
Ja, dan moeten de kantjes er niet meer afgelopen worden.
Nee.
Heb je het gevoel dat je bodem nu beter bestand is tegen droogte dan toen dat je begon?
Ja. En tegen natte ook.
Ja.
Dus vorig jaar was het een heel nat seizoen. Ik gewoon zie in mijn omgeving, was er overal plasvorming. En bij mij was dat niet het geval. Ik zie nu met de droogte, de grond bleef langer vochtig.
Ja.
Misschien nog één kanttekening erbij, dat ik nu wel merk, is zo. Je blijft in principe langer vochtig, maar op het moment dat die droog is, duurt het ook wel heel wat langer tegen het terug vochtig is. Omdat het echt een spons is.
Maar niet lastig dat de gewassen niet aan het vocht kunnen.
Dit jaar heeft wel spannend geweest.
Heb je irrigatie? Of,
ja, vorig jaar geïnvesteerd in een waterbassin. Ik heb het er net mee gehaald deze zomer. Dat we stellen dat één week langer mee mocht droog zijn. Of het ging valikant aflopen. En ik heb eigenlijk overal druppelslangen gebruikt.
Ja.
Dat is eigenlijk om gewoon de reductie van waterheft.
Mm-hmm.
En echt water geven waar dat nodig is. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik het wel gered heb. In een toch wel zeer moeilijk seizoen.
Die groenteteelt niet te doen met zo'n droogte.
Nee.
Als je geen water kan voorzien dan.
Nee.
De relatie met de buren-boeren, kan je daar iets over vertellen? Zitten er veehouders of gemengde bedrijven waarmee je samenwerkt?
Denk je eigenlijk, ja, beter een goede buur dan een verre familie. Belangrijk is als landbouwer dat je met je buren een goede verstandhouding hebt.
Mm-hmm.
Ook al heb je een andere visie van landbouwvoeren, ze gaan ook wel iets komen vragen en jij kan er ook nog iets van leren van hen.
Mm-hmm.
Het is niet omdat jij een andere kijk hebt dat je dat moet gaan opdringen naar je buren toe.
Gebruik je machines samen? Of?
Ik gebruik wel een machine dat ik samen gebruik is een verreker, maar dat is niet echt specifiek naar grondbewerking toe.
Mm-hmm.
Het is wel al zo geweest dat zij soms de nakte sol komen halen voor percelen, dat zij weet meer mee weten.
Want dat is een toestel dat nog niet breed ingeburgerd is,
nee.
De Actisol. Hoe overtuig je uw boer?
In het voorjaar was het vrij simpel. De grond lag zodanig hard dat ze niet in de grond kon. En dan kreeg ze gewoon aangeboden. Dan, kijk, je mag hem gebruiken. Doe het niet. Oh ja, mij geen probleem. Maar ja. Ik weet wel, met dat toestel ga je in de grond kunnen en ga je kunnen zaaien.
Wat doet een Actisol eigenlijk?
Een Actisol kun je eigenlijk gaan vergelijken met een spitvork of een grillinet.
Mm-hmm.
Maar dan mechanisch aangedreven door een tractor.
Ja.
Dus je had eigenlijk gewoon de grond gaan oplichten, maar laat eigenlijk alle lagen van je grond ongestoord ongeveer. En die had heel veel fijne bruklijnen in je bodem creëren. Dus dat zijn fijne capillairen die grondwater naar boven en naar beneden kunnen gaan brengen, maar ook voor wortel hangen. Dus de beworteling van je plant kan ook in die fijne capillairen gebeuren.
Wat is het effect van Actisol op schimmelpopulatie in de bodem?
Ik weet niet of het correct gaat zijn, maar denk dat je gewoon het gaat vergelijken terug met je bord spaghetti. In plaats van met een mes door je bord spaghetti te gaan, dat je met de vork erdoor gaat. Met de vork ga je ook wel schade aanrichten, maar het zal heel wat minimaler zijn dan dat je er met een mes door gaat.
Is dat vergelijkbaar met een diepwoeler?
Het grote verschil tussen een diepwoeler en een Actisol is dat de tand op een veer staat. Bij een Actisol staat die op een veer.
Ja.
Als je gewoon een stuk beton neemt en gaat met een hamer en een beitel er gaan opslaan, of met een drillboor, maar met een hamer en een beitel gaat er nu en dan een stuk afspringen. Dus dat is je vaste tand. Dus eigenlijk is het buigen of barsten, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Als je met een drillboor op je blok beton zit, dan gaat er eerst weinig gebeuren en dan gaat hij plotseling in duizend stukjes vallen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk hetzelfde dat die actisoltand die hamert, bij wijze van spreken, door je grond en die creëert overal fijne haarscheuren.
Ja.
Dus als je na het rijden met Actisol een profielput maakt of een spadensteek neemt en je laat die openvallen, dan gaat die eigenlijk allemaal lekker een blok beton fijn uit elkaar van.
Door die trilling,
ja. Dat die tand door heeft.
Mm-hmm.
Hoe komt dat die tand op een veer staat en dat het eigenlijk een Frans toestel is en ze in Frankrijk heel veel steden hebben en die veer zorgt er eigenlijk voor dat ze kunnen blijven rijden door die steen.
Een onverwacht positief effect
naar de bodem toe.
Het gebruik van die Actisol, is dat iets wat elk jaar gebeurt? Of is dat afhankelijk van de bodemtoestand?
Ja, ik gebruik dat eigenlijk ieder jaar, omdat door het oosten ga je eigenlijk je grond gaan compacteren. Hè.
Ja, dus eigenlijk die compactie,
ja.
Maar niet gericht op de ploegsol.
Nee,
bouwvoer.
Dat de bouwvoer loskomt en dat je makkelijker gaat planten. En die zorgt ook gewoon dat die structuur blijft. Dus als het heel veel geregend heeft, dan kun je er eigenlijk gewoon terug over. Na een dag zwaar regen kun je er gewoon overheen met een tractor. Ga je eigenlijk geen insporing gaan in.
En zie je dat door collega's opgepakt worden in de groenteteelt, Actisol? Het is denk ik een vrij duur toestel.
Het is een vrij duur toestel. Het probleem bij Actisol is dat je grond gaat mengen en dat eigenlijk dat die vuil uitziet. Hè. Dus dat je eigenlijk een vuile grond gaat planten. Dus niet zo dat we geleerd zijn op school dat alles mooi perfect zwarte braak gaat zijn. En dat houdt heel veel landbouwers tegen. Ja, bang dat ze niet gaan kunnen schoffelen. En bang voor de reactie van de buurt, van ja, zie ik je daar, hoeveel dat al geplant ligt. En dan ook heel veel mensen zo van, ja, hij gaat dat niet opstroppen in planten en zo. Soms stropt dat wel een keer op, maar ja, Ik heb eigenlijk geleerd dat je bepaalde onderdelen van de machine moet verwijderen en dat dat kan helpen tegen verstropping. Ik heb onder andere plantmachine zat er eigenlijk een systeem op om te zorgen dat het niet ging verstroppen, maar dat systeem zorgde er net voor dat het wel verstropte.
Dat het wel verstropte.
Dus dat ligt eraf.
Dat brengt ons op het onderwerp van hoe wissel je kennis uit met collega's. Je bent zelf docent bij Landwijzer, de opleiding voor biolandbouwers. Daar geef je les over bodem. Maar ik veronderstel dat je zelf ook op andere manieren nog bijleert.
Bijleren is eigenlijk gewoon een stuk ervaring en een deel landbouwers die een beetje dezelfde visie delen en hun ervaring samenleggen.
Hm. Heeft dat een structuur, die samenwerking?
Ik ben nu eigenlijk in een project gezeten bij Inagro, met een landbouwer of 10, denk ik, die rond die bodem bezig waren. Strikt gezien kon ik daar nog weinig bij leren, omdat ik eigenlijk wel al een experiment al gedaan had. Maar dat wil niet zeggen dat je niks kan bijleren. Die groenbemesters zijn er onder andere uitgekomen. Laat ons zeggen dat in die groep en die mensen meer geleerd van mij, denk ik, dat ik van hen geleerd heb. Maar dat je insteek is van, ik kan niks meer bijleren, dan zijn je niet goed bezig, denk ik. Kom ik eigenlijk terug op hetzelfde ding van, ja, je moet niet meer in je eigen sector zoeken. Want in die groep dat ik daarin zit, dat ik denk ik bijna de enige groententeler. Hè. Er zitten nog boomkikkers tussen.
Ja, dat was een groep specifiek rond bodemkwaliteit.
Ja, dat is dus rond bodem eigenlijk.
Ja. En zit je ook in netwerken rond groenteteelt?
Eigenlijk niet, want ik heb er geen tijd meer voor, ook kan zo staan. Hm. Ja. Dus, het lesgeven bij Landwijzer is ook een vrij intensieve bezigheid.
Ben je bezig met de smaak en de voedingswaarde van de groenten?
Ja en nee. Ik weet dat eigenlijk door de manier van telen, dat is eigenlijk de natuurlijke manier van telen, door met die bodemorganismen mee om te springen, dat de smaak eigenlijk ook wel heel wat anders gaan zijn. We gaan ook wel wat met gesteentemeelen aan de gang. Dus dat is eigenlijk, ik zeg altijd dat het zout in je aardappelen is.
Mm-hmm.
Maar dat gesteentemeel is eigenlijk voedsel voor mijn bodemleven.
Ja.
Dus ja, zeg je daar mee bezig? Ja en nee.
Dus en niet... Is dat iets wat je jaarlijks toedient? Of is dat één keer om zoveel jaar? Of?
Ik probeer dat wel, maar dat lukt niet altijd.
En heb je effecten gezien daarvan? Of is dat moeilijk om
de vinger op te leggen? Ik denk dat heel moeilijk is voor de effecten aan te zien. Want dat is eigenlijk je bodemleven gaan stimuleren. En je bodemleven moet dat je plantengroei gaan stimuleren. En dat is eigenlijk iets die op lange termijn werkt. Dus,
ja.
Ik weet dat ze in het proefcentra daar proef mee aan het doen zijn. Van, ja, en ja, we zien niks. Ja, je kunt het makkelijk aannemen dat je niks ziet. Want dat is iets die op lange termijn gaat werken.
Het is niet dat je ziet dat bepaalde plantenziektes zich niet meer voordoen of...
Nee, niet specifiek. Maar het is wel zo, als je meer met bodemleven bezig bent en meer bodemleven hebt, dat je eigenlijk wel minder plantenziektes hebt ook. Hè.
Mm-hmm. Heb je dat gezien, die evolutie, met dat je nu toch al... Hoe lang ben je aan het boeren nu?
Van 2009 ben ik zelf bezig. Dus van 2009 zijn we gestopt een keer in de grondbewerking. Dus dat is eigenlijk nu 13 jaar.
Ja,
ik vind het eigenlijk wel goed mee van plantenziektes.
Heb je een evolutie gezien naar minder plantenziektes, of vind je dat moeilijk omdat...
Ja, ik vind dat moeilijk. Iets wat ik wel meer in gezien heb, is zo, ik noem het dan eigenlijk eerder vuile boeren, bij wijze van spreken. Of dat wordt toch aanzien als een vuile boer, en zijn eigenlijk mijn kanten vrij ruig glad.
Mm-hmm.
Mijn akkerran ga ik niet kort gaan maaien, het staat daar onkruid in, het staat er van alles en nog wat in. En dat zorgt er wel voor dat ik eigenlijk een redelijk natuurlijk biotoop heb.
Met natuurlijke plaagbestrijding, waar je dan kunt op.
Dus ik kom in de zomer kikkers tegen in het terras. En die gaan slaan, gaan bestrijden en zo. Dat merk ik wel. Ik weet, moest ik dat iedere week gaan maaien, dat is dan een heel schoon, perfect veldje voor de buitenwereld, dat ik die kikkers niet ga in.
Net zoals het ondergronds bodemleven, is er ook bovengronds leven dat kan helpen in de productie. Ben je op de hoogte van dingen zoals briksmetingen of plantsapanalyses? Ben je daarmee bezig?
Vroeger allemaal gedaan. De laatste jaren door tijdsgebrek eigenlijk niet meer mee bezig. Maar zoals ik de planten zie staan, weet ik wel van... Ja,
ze zijn gezond. En,
ze zien er goed uit, zo ja. Dat staat me voor een stuk ook wel gerust.
Ja.
Als de plant er goed uitziet, dan...
Dat is nog altijd de beste toetssteen.
Ja. En de klanten vinden de smaak wel goed eigenlijk.
Ja, dat is ook een goede graadmeter natuurlijk. Hè.
Ja, ook naar je briks toe. Hè. Oh, ja.
Over de afzet gesproken, ben je tevreden? Hoe is dat nu georganiseerd? Gaat alles via korte keten? Of...
Er gaat een heel groot stuk via korte keten, eigen vermarkting eigenlijk.
Ja.
En dan de overschotten gaan dan eigenlijk naar collega's, telers in de buurt.
Die ook korte keten hebben.
Ja, ja, die een korte keten hebben. Of soms pakketten. Dat hangt er een beetje
vanaf.
Ik vind het een beetje moeilijk.
Daar gaat wel veel tijd naartoe dus.
Ook, maar gewoon nu, sinds corona is heel die markt wat door elkaar gegooid. Zij ook een heel groot deel cliënteel kwijt. Eigen cliënteel dan. Het is een stuk gecompenseerd door een hoger besteedbedrag. Hè.
Minder klanten die meer betalen.
Ja.
Maar de hoogste van korte keten bij corona was van korte duur of was voor u zelfs?
Voor ons zelfs niks.
Niks.
Ja, wij zitten op die marktverkoop en ze zijn erin geslaagd om 3 maanden de markten te verbieden. Dus dat we eigenlijk 3 maanden geen verkoop had. En na die 3 maanden waren we ongeveer 1/3 van ons cliënteel kwijt.
Amai, ja.
En die zijn nog niet terug.
En hoe streef je naar verbetering van die marktsituatie, van die afzetsituatie? Ben je daarmee bezig? Of?
Ja, ik zit daar constant wel mee bezig. En het enige goede middel is momenteel proberen kwaliteitsproducten te verkopen, denk ik. Als zijn de goede reclame.
Waarvoor dat je dan ook je prijs zet, niet geënt op wat de supermarkt vraagt, maar wat je zelf vindt dat het product waard
is? Hangt heel sterk af van heel die handel, hè. Want in de supermarkt aan 1 euro staat, dan moet je zelf geen 2 euro vragen, want dan weet je dat je niet gaat kwijtraken.
Ook niet als je echt het als een beter product kan in de markt zetten?
Niet echt. Voeding wordt altijd aanzien als goedkoop, of moet goedkoop zijn.
Ja, maar genoeg.
En dat mag heel kwalitatief zijn, tot die bepaalde prijzen wil men betalen voor kwalitatief voedsel en niet meer. Dus ik denk dat er dringend wel iets moet gebeuren.
Ja. En is verkopen aan de gangbare kanalen, aan de groenteveiling, is dat voor u een
momenteel optie? Niet. De hoeveelheden die over zijn, zijn niet van die aard om eigenlijk veilingkanalen op te gaan opstarten.
Ja. Dan zou je moeten specialiseren in een beperkt aantal.
Ja. Dus wat, er zijn 2 teelten dat dat eventueel zou kunnen. Dus is de prei een te vol grondwissel of teelt? Maar ik wil dat liever niet eigenlijk.
Waarom niet?
Omdat het niet meer persoonlijk is. Nu weet ik naar waar mijn product gaat.
En stel dat de veiling nu ineens zou beslissen van we gaan een eerlijke prijs geven voor het product.
Denk ik dan al lang op pensioen ben dat dat gaat gebeuren.
Stel dat morgen gebeurt. Ja. Gewoon al dromend weg.
Graag, maar ik zie dat niet direct gebeuren eigenlijk. Want de veiling is een verlengde van de handel en de handel wil goedkoop aankopen. Ja. Voor de klant, want de klant wil goedkope voeding. Want ze zijn ingeprent, voeding moet goedkoop zijn. Dat is gewoon door de supermarkt. Dus belangrijk dat die wedloop er is van ik ben de goedkoopste. En groenten en fruit zijn daar het uithangbord voor. Als trekpleister, als je gewoon ziet hoe dat supermarkt opgebouwd is, het eerste dat je binnenkomt is groenten en fruit. Want als er reclame mee maakt, is groenten en fruit. Dus ze lokken je binnen en dan moet je heel direct lopen om aan de kast te geraken. Bijvoorbeeld uit die doolhof te geraken, moet je heel de winkel doorkruisen. Ze gokken erop dat die kar het einde van de doolhof vol ligt.
Poer als slachtoffer van het lokken van supermarkt. Jammer. Wie zijn jouw inspiratiebronnen?
Het zijn de landbouwers geweest. Eigenlijk heel dat bodemverhaal is ooit al een stuk gestart met Jan van Overbeke. Een biolandbouwer die in Deense gewoond heeft. En die nu ondertussen bijna 20 jaar in Frankrijk aan het boeren is eigenlijk. Die heeft eigenlijk ook dat compostverhaal naar Vlaanderen gebracht. Dat zat toen sterk in Nederland verankerd. Met die man eigenlijk al heel veel babbels had of brainstorming.
Voordat je boer was nog?
Voordat ik zelf boer was, ja. Dat is zo ergens 2004 geweest.
Ja.
En dan eigenlijk op farmcompost hebben we daar eigenlijk wel ons eigen ding gedaan. En we gedaan wat dat moet in waren.
Is Elaine Ingham voor u een belangrijke geweest? Of?
Die heeft wel wat inzichten gebracht. Ja. Maar toen wij naar Hinder geweest zijn in 2005, toen moesten wij vaststellen dat we eigenlijk zeker even ver op composteren of zelfs verder stonden dan zij. Op compostvlak stond zij toen wel verder. Maar ik denk dat wij kwalitatievere compost aan het maken waren op dat moment dan dat wij daar gezien hadden.
Zij had dan wel de goede methoden om ernaar te kijken en microscopie.
Ja, kun je overal even sterker zijn.
Nee. Oké, dat zijn jouw inspiratiebronnen? Of zijn er nog?
Gewoon nuchter boerenverstand.
Kennis die je van je ouders hebt meegekregen? Of?
Nee, gewoon kijk gewoon hoe dat de natuur het oplost. Want wij als mens willen alles naar ons eigen hand gaan zetten. En als je gewoon ziet van, die boom groeit daar ook zonder dat er iets mee gebeurt. Hoe doet die boom dat?
Dus eigenlijk de natuur als inspiratie.
Ja.
Wat heeft je verrast in je traject? Welke factoren motiveren je het meest om te boeren?
Dat eigenlijk als mens dat je 3 keer per dag de landbouwer nodig hebt om te overleven. Ook al blijkt er schijnbaar niet veel toekomst voor de landbouwer, dat toch wel de landbouw de toekomst zal moeten zijn.
Ja.
Momenteel is het een systeem om te zien te overleven, denk ik. Maar ik hoop dat de landbouwbedrijven niet kunnen overleven en een mooie toekomst moet staan.
Wat zou er moeten gebeuren om meer volk in de landbouw te krijgen, naast eerlijke prijzen?
Ja, de Kafkaanse wetgeving wat aanpassen, denk ik. Ja.
Kan je daar nog iets over zeggen? In hoeverre dat wetgeving jou helpt of juist tegenwerkt om agro-ecologisch te boeren?
Wetgeving werkt eigenlijk altijd tegen, hè.
Altijd?
Ja, eigenlijk wel. Of heeft altijd het verkeerde effect. Bijvoorbeeld de wetgeving dat levend grasland mee mag gescheurd worden. Dus wat heeft dat als effect? Dat alle grasland gescheurd wordt, want wat niet gescheurd wordt, is blijvend grasland. Dus sinds dat die wetgeving er is, wordt er meer grasland gescheurd dan voordien. Naar bomen, planten toe ook. Dus als je een boom plant en je staat er 10 jaar, dan mag je er niks meer mee doen. Dus wat doe je? Dan gaat die boom niet gaan planten, hè. Want als die boom na 10 jaar in de weg staat, of die neemt te veel schaduw af, dan zit er wel mee, hè. En moest dat er niet zijn, dan stond die boom er wel, hè.
Klopt.
Dus, ja. Wel,
hoor ik bij nog boeren, ja.
In de meeste gevallen is wetgeving contraproductief, hè.
Kan je een paar voorbeelden geven van wetgeving die jou als goede bodemzorger tegenwerken?
Ja, moest het mogelijk zijn om meer organisch materiaal te gaan aanbrengen, zou het wel handig meegenomen zijn om je organisch stofgehalte sneller op peil te gaan krijgen. Maar nu zitten onder allerlei wetgeving die het eigenlijk belemmeren om je ding te gaan doen.
Zijn er bepaalde reststromen die nu eigenlijk een perfecte weg zouden kunnen vinden naar de landbouwsector, maar waarvan het gewoon niet toegelaten is dat die op landbouwgrond belanden?
Niet toegelaten, wat eigenlijk compostering, deftig gecomposteerd materiaal, groenafval, zou eigenlijk veel meer afzet kunnen vinden naar de landbouw toe. Maar daar steekt dan terug die mestwetgeving erop, die dat belemmert. Maar eigenlijk moet dat bodemleven gaan zorgen dat die voedingsstoffen vastgehouden worden. Maar als je een bodemleven kunt gaan stimuleren, ja, dan spoel het gewoon uit.
Ja, weer een
dat is een vicieuze cirkel eigenlijk. Hè.
Een wetgeving die eigenlijk tegensteld effect heeft.
Ja.
Hoe kijk je naar de toekomstige ontwikkeling op je bedrijf? Waar wil je binnen 10 jaar staan?
Nee, ik kan het ook zeggen. Ik hoop dat ik binnen 10 jaar nog landbouwer ben.
Ja.
Dat zal een uitdaging op zich zijn waarschijnlijk. En wel wil ik binnen 10 jaar staan dat eigenlijk de input op het bedrijf zeer laag is. Naar bemesting toe, maar ook naar energie. Dat er eigenlijk weinig externe energie nodig is om het bedrijf draaiende te houden.
Dank u wel, Nico. Ik vond het een heel boeiend gesprek.
Ja, ik ook.
Bedankt voor het luisteren. Als je vanzelf op de hoogte wil blijven van nieuwe episodes, kies dan abonneren of subscribe in jouw podcast-app. Heb jij een mening, feedback of een goede suggestie voor een volgende gast? Spreek een bericht in via wervel.be/podcast. Ga in dialoog met Wervel VZW op Twitter, LinkedIn en Facebook.